Hey, goedemiddag. Podcast nummer 80 zag ik alweer. En het grappige is, want ik wilde eigenlijk dus een podcast opnemen over ook iets met een getal. En nu open ik die Anchor app waar ik het mee opneem. En daar staat dat dit ook nummer 80 is. Vond ik alweer grappig. Want deze podcast gaat erover dat ik gisteren, als je het even specifiek wil weten, 100 dagen geen alcohol heb gedronken. En ik deel dit soort dingen ook wel eens online op social media. En aan de hand daarvan waren mensen toch wel geïnteresseerd in waarom ik dat eigenlijk doe. Wat mijn plannen verder mee is. Of ik er ook moeite mee heb. En sommigen vinden het heel knap, zeg maar, dat ik dat zo lang volhoud. Maar zo voelt dat voor mij eigenlijk niet meer. Dus ik dacht, dit is wel een mooi onderwerp om eens even te belichten. Om daar gewoon eens over te hebben. Zodat je daar weer wat inzichten over opdoet en dat je weer wat bewuster wordt van ja, waarom doe ik dat eigenlijk? Hè? Van waarom drinken we? Wat doet alcohol eigenlijk? Wat is de reden waarom je drinkt? Matcht het nog wel met hoe je het ook ervaart? Dus ik ga gewoon lekker weer mijn eigen ervaring delen hierover en de kennis die ik erover heb. En aan de hand daarvan komt het gesprek wel weer op gang, zoals altijd. Begin april ben ik ermee gestopt. En het was niet de eerste keer. Want ik doe wel eens vaker periodes van eventjes geen alcohol. Maar dat was dan vaak gewoon een maandje ongeveer. Ongeveer 30 dagen heb ik dat wel eens eerder gedaan. Omdat ik gewoon weet vanuit de kennis en ervaring die ik heb als het gaat over de geneeskunde. En helemaal vooral nu de ortomoleculaire geneeskunde. Is dat alcohol eigenlijk gewoon heel platweg gewoon gif is. En jaren geleden, ja, weet je, iedereen weet wel dat alcohol niet goed is, maar dat het zo slecht, zeg maar, voor ons is, dat besef, zeg maar, dat daalde eigenlijk met het jaar in. En net als met heel veel veranderingen die ik heb doorgegaan de afgelopen jaren, gaat alles niet van de een op andere dag. En weet je, op een gegeven moment weet je wel dat het niet zo goed voor je is, maar ach, weet je wel, we doen het wel gewoon, het is toch gezellig, het is ook ongezellig als je het niet doet, dat wordt vaak dan ook gezegd. En ik dacht dat, ach, weet je, die ene keer in de week dat ik dat doe, of die ene keer op de vakantie dat je wel elke dag drinkt, ach, weet je wel, een beetje die modus erin van, nou, weet je, ik eet en leef zo gezond, dan kan ik best wel die alcohol goed afbreken. Alleen niets is minder waar, want uit onderzoek blijkt ook wel dat ook al drink je maar 1 of 2 wijntjes per dag, of drink je alleen maar in de weekenden, het is gewoon wel een enorme stoorzender. En helemaal als je in een stressvolle periode zit, en helemaal dus als je in een burn-out zit, of aan het herstellen bent, of overspannen bent, nou, wat voor namen er ook maar aan gaan geven. Maar als er veel stress in ons lichaam is, dat moet jouw lichaam kunnen verwerken. Maar als we daarbij drinken, dan geeft onze lever, die dus alcohol af kan breken en die ook toxines uitscheidt. Die lever die geeft prioriteit op dat moment aan het afbreken van alcohol. En dat houdt in dat hij dat gaat afbreken, maar geen energie meer over heeft om jouw stress goed te reguleren. En als jij je stress niet goed kan reguleren en goed kan loslaten, dan blijft er een chronische stressstand in jouw lichaam actief. Wat ervoor zorgt dat heel veel andere processen, dus slapen, kunnen herstellen, een rust in je hoofd krijgen, patronen doorbreken, jezelf gezond voeden. Want we kennen allemaal wel, als we drinken, dat het dan makkelijker is om de boel te laten en om toch wel al die meuk, zeg maar, die erbij hoort op te eten. Het zet gewoon heel veel in stand. Chronische stress is echt een sluipmoordenaar. En daarom is het ook best wel heel zorgelijk, zeg maar, wat er nu momenteel ook al jaren eigenlijk gaande is in de maatschappij. Het wordt ook een beetje normaal gevonden dat iedereen maar moe is. En het wordt normaal gevonden dat we als moeder zijnde nou eenmaal tropenjaren hebben. En dat zal ik echt niet ontkrachten, want daar weet ik zelf alles van. En ik zie dat natuurlijk ook wel gewoon in de praktijk. Het is ook zo dat je dan hartstikke moe bent en ook hartstikke moe mag zijn. Alleen er mag wel op een gegeven moment een keerpunt komen in dat je het niet meer normaal vindt, zeg maar, dat je moe bent. Dus als de kinderen heel jong zijn, dan hoort het er een soort van bij. Maar ergens, zeg maar, na een paar jaar mag het zich wel weer gaan herstellen. Want het zou natuurlijk niet best zijn als we tot de kinderen 20, 25 zijn, dat we dan allemaal chronisch moe zijn. Want het is echt een enorme weerslag op je gezondheid, op een alles eigenlijk wat er met je leven te maken heeft. En eigenlijk zoals chronische stress genormaliseerd wordt. Hè, van ach, iedereen is wel eens moe. En dat wordt eigenlijk niet meer als alarmsignaal opgepakt. Wat ik net ook zei, dat is best wel kwalijk. Want chronische stress is ons lichaam niet voor gemaakt. Ons lichaam kan acute stress prima hebben. Sterker nog, dat hebben we nodig om goed te functioneren, om alert te zijn, om te overleven, om actief, creatief, et cetera, te zijn. Maar daarna mag je wel weer terug in de normale ontspanstand. En bij mensen die zeg maar niet die pieken en die dalen hebben in hun stresssysteem, eigenlijk gebeurt het allemaal in je zenuwstelsel, dan blijft die piek de hele tijd staan. En als wij dus te lang pieken, dat is een enorme roofbouw op je lijf, waardoor eigenlijk alle processen een soort van omvallen. Dus dat gaat om je energie gebeuren, je hormonen, huishouding raakt in de war. Je kan, wat ik net ook zei, je kan slechter slapen, je kan slechter herstellen, je kan slechte patronen doorbreken. Je krijgt tekorten in voedingsstoffen die je lichaam heel hard nodig heeft, juist in tijden van stress. Dus het is eigenlijk tekort op tekort op tekort op tekort. En uiteindelijk resulteert dat zich allemaal in vage klachten. En je buik is vaak opgeblazen. Je hebt misschien last van je huid, wat gevoelig en wat geïrriteerder en wat onrustig is. Je hebt misschien herhaaldelijk hoofdpijn. Het kan in je spieren gaan zitten. Je kan eten minder goed verteren. Nou ja, het zijn allemaal van die ook vage klachten zijn een soort van genormaliseerd. Want dat herkennen we bij heel veel andere mensen. Wat het ook weer een soort van, ach, zij heeft het ook. Dus het zal wel normaal zijn. Maar goed, ik ben er dus meer van om echt wel goed te blijven luisteren naar wat je lichaam aangeeft. Want ons lichaam is eigenlijk een fantastisch instrument. Ja, die eigenlijk al heel goed aangeeft, zeg maar, oké, dit loopt er niet lekker. Alleen het is aan ons om daar kennis over op te doen. Zodat jij je lichaam ook beter gaat snappen en ook gaat weten wat je hem dan moet geven. Zodat het fabriekje, zeg maar, weer goed gaat draaien en waardoor jij kan herstellen. En eigenlijk net als wat er met stress genormaliseerd is, dat iedereen maar moe is, is allemaal genormaliseerd. Dat iedereen in de sleur leeft, is ook een soort van normaal, want ja, wie heeft het niet? En dat is eigenlijk met drinken ook zo. Het drinken van alcohol is zo normaal geworden, dat het ook dus best wel een uitdaging is voor heel veel mensen om dat dus niet te doen. Want ja, een van de eerste dingen die ik dan ook te horen kreeg, en nu zijn ze eraan gewend dat ik nu niet meer drink, was van, ah, wat ongezellig. En nou, vind je het dan nog wel leuk als je dan met vrienden samenkomt? Hoe ga je het dan op vakantie doen? Want vakantie stond voor mij ook altijd wel, hè, elke dag het wijntje op tafel. Maar ik was gewoon zo bewust geworden van, ja, de gif, zeg maar, die in je lijf komt en die toch best wel voor heel veel storingen zorgt. En dan kan je aan alle vlakken wat doen. Je kan je leefstijl aanpakken, je kan supplementen slikken, je kan alles doen. Maar als jij toch nog elke dag of elk weekend een aantal wijntjes of biertjes of alcoholische versnaperingen in je lichaam giet, ja, dan blijft jouw lichaam elke keer hard aan het werk, ja, om die om die alcohol, zeg maar, te kunnen verwerken. Ja, wat ervoor zorgt dat hij geen energie meer heeft voor andere processen die misschien niet zo lekker gaan. En die alcohol kan gewoon een enorme trigger zijn voor je huid, voor je darmen. Nogmaals, je kan zo gezond eten als je wil en supplementen slikken en ontspanning, et cetera, allemaal erbij pakken. Maar als je wel alsnog die storing, zeg maar, erin gooit, dan blijft je lichaam hard aan het werk. Wat ervoor zorgt dat hij dus eigenlijk in die chronische stressstand komt en blijft staan. En dat gaf me eigenlijk. Ik doe natuurlijk die ortomoleculaire geneeskunde studie. En nogmaals, iedereen weet wel dat alcohol niet goed voor je is. Maar hoe meer erover gaat lezen, hoe meer ik erover ging leren, hoe meer bewuster ik eigenlijk werd. Het werd eigenlijk steeds gekker dat ik het nog deed. Dat ik dacht, jezus, nou heb ik zoveel kennis. Ik heb zoveel bewustwording verzameld. Maar ik zit hier nog wel elk weekend of in de vakantie elke dag. Een wijntje weg te drinken. En eerst had ik altijd de overtuiging dan, ja, maar weet je, het moet ook nog wel leuk blijven. Ik vind het ook lekker, ik vind het ook gezellig. Dus was natuurlijk heel erg mijn brein die daar ook op reageerde van, blijf het maar gewoon lekker doen. Maar toen dacht ik, nou, ik wil het toch eens onderzoeken. Dus ik dacht, ik ga gewoon stoppen zonder een echt hard doel te hebben om te zeggen, ik ga 100 dagen stoppen of een jaar of weet ik. Ik had geen doel van hoe lang, maar ik had wel zoiets van, ik ga dit wel eens een keer een langere periode dan dan een maand doen. En wat ik eerder wel eens gedaan had. Puur om eens te gaan kijken, hey, wat doet dat met mijn lijf? En ook om eens te onderzoeken bij mezelf, wat is het nou waarom ik dat deed? Want gewoontes of iets wat we normaliseren, zijn we niet meer bewust van waarom we het eigenlijk doen. En ik vind het heel interessant om ook eens dingen niet te doen. Want juist door dingen niet te doen, word je heel bewust van waarom je het eigenlijk deed. En als je die kan pakken, dan ben je dus ook veel bewuster aan het leven. En ben je ook veel bewuster van waarom je dus nog dingen doet. Dus hetzelfde als dat wij het op een gegeven moment heel gek vonden dat we met z'n allen in een huis woonden. En je kijkt om je heen, je loopt door de straat en iedereen zit op een paar vierkante meter. In een blok stenen, zeg maar, wat dan een huis genoemd wordt. En iedereen leeft jarenlang bij wijze van op diezelfde plek, sommigen hun hele leven. En dat we dachten, het is eigenlijk super onnatuurlijk. Want je hoort als mens zijnde, als je kijkt naar het oersysteem, hoor je te trekken. Hoor je niet eens op één plek te blijven, want je hoort gewoon in beweging te blijven, omdat je leeft met de natuur. Dus daar waar eten is, daar ga je verblijven. En als het op is, ga je weer verder. Nou snap ik ook echt wel dat dat nu de wereld niet is. Dat dat nu een hele andere samenstelling is. Maar in ons oersysteem, wat we gewoon nog wel met ons meedragen. Want ja, evolutionair gezien zijn we helemaal niet veranderd. Zijn wij gewoon nog steeds oermensen. Dus dat was ook zo'n voorbeeld. En door het huis dus niet meer te hebben, ja, heb ik zoveel nieuwe inzichten verzameld. Veel meer dan als we maar gewoon dat hadden blijven doen. Omdat we nou eenmaal mensen zijn die in een huis wonen. En als je dus gaat stoppen met iets wat je heel lang hebt gedaan, ja, dat zet zo iets in gang, zeg maar. Een bepaald vuurtje wordt aangewakkerd, je enthousiasme wordt aangewakkerd, je wordt creatiever, je gaat anders naar de wereld kijken, je gaat anders naar het leven kijken, je gaat anders naar jezelf kijken. En je wordt dus heel bewust van, wat wil ik eigenlijk nu in dit moment van mijn leven? En dat was met alcohol ook zo, dat ik dacht, ook toen ik ermee ging stoppen, toen werd ik er eigenlijk pas van bewust, dat ik dacht, oké, ik dronk altijd wel. Maar waarom deed ik het eigenlijk? Ten eerste omdat iedereen het deed. Weet je, je begint een keer met drinken. Ik denk dat ik een jaar of 14 of zo was, dat ik mijn eerste drankje dronk. Weet je, je vrienden doen het. Het hoort erbij als je op stap gaat. Het hoort erbij als je uit eten gaat. Het hoort erbij als het zomer is, als je gaat barbecuen. Ja, het was een soort van gewoonte. Het was normaal, zeg maar, dat je ging drinken op een gegeven moment. Dan heb ik alcohol in verschillende periodes met verschillende intenties ingezet. Want als ik echt kijk naar wanneer ik begon met drinken toen ik een tiener was, was dat gewoon omdat het zo was. Omdat dat gewoon in de groep ook gebeurde. Dus zonder een bewuste keuze erin te maken. Maar ik deed eigenlijk gewoon maar mee met wat er op dat moment was. Later, een beetje eindtienertijd, zeg maar, toen ik het heel moeilijk had, heb ik alcohol echt wel ingezet als soort van verdovingsmiddel. Omdat ik gewoon toen heel slecht in mijn vel zat en de drank me echt een soort van verdoofde. En het kon ook niet gek genoeg. Als ik daar ook aan terugdenk, denk ik, jeetje, als ik die hoeveelheid die ik destijds in mijn lichaam heb gegooid nu weer zou doen, dan moet je me denk ik met een ambulance afvoeren. Dus elke periode in een leven brengt ook een andere intentie van waarom je drinkt met zich mee. En de afgelopen jaren was het veelal dat ik het gewoon, ja, als een soort van, het hoorde een beetje bij het feestje. Dus weet je, als je dan een leuke dag had gehad, afsluiten met een wijntje. Of als je met vriendinnen bij elkaar kwam, oh leuk, een wijntje. Ik vind het ook leuk om vanuit een wijnglas te drinken. Het heeft toch even iets specialers, iets feestelijkers dan dat je een kopje thee erbij pakt. Dus ik merkte heel erg toen ik stopte met drinken, dat ik dacht, oh ja, voor mij was dat wijntje of dat drankje, stond voor mij wel echt centraal voor, oh, even iets speciaals voor mezelf neerzetten. Dus niet eens zozeer een soort van tractatie, maar ik vond het wel leuk, een beetje een hapje erbij, gezelligheid en een mooi glas met een lekker wijntje of een lekker drankje erin. Dus voor mij stond dat wijntje heel erg symbool voor iets feestelijks, iets leuks, iets speciaals voor mezelf neerzetten en voor de rest. En ik kwam er dus ook achter, ik doe het dus niet meer om mezelf te verdoven, om in een bepaalde flow te komen, omdat het anders niet gezellig is. Dat speelt bij mij allemaal niet mee. Dus ik kwam er ook achter, de eerste vakantie was toen in de meivakantie, we naar de Toscane gingen. En dat vond ik wel, dat ik dacht, oh, dit vind ik een interessante, hoe ga ik daarop reageren, zeg maar. Want normaal gesproken drinken wij elke dag wijn als we op reis zijn met de camper. En toen hadden we natuurlijk ook een lange reis gehad. En normaal gesproken zouden we dan het wijnglas op tafel zetten. En we hebben er wel eens de gek mee gehad van, oh, dan kunnen we mooi zien of de camper waterpas staat. Dus dat hoorde helemaal bij. Oké, je hebt gereden, je stopt, je trekt een wijntje los en je proost op de reis en op de ervaring, et cetera. Toen in Toscane, dat was dus de eerste keer met de camper dat ik ook nog niet, dat ik dus niet meer dronk. En toen hebben we... Ik kwam bij een supermarktje en er was heel lekker gewoon alcoholvrij bubbeltje. Ik had gewoon het wijnglas ook wel mee. Nou, dus heb ik gewoon in mijn wijnglas het alcoholvrij bubbeltje gedaan. En toen besefte ik me, oh, dit is eigenlijk ook prima. Ik hoef zeg maar dat gevoel van die alcohol niet te ervaren. Ik miste het niet. Ik vind het net zo gezellig als dat ik eerder altijd een wijntje dronk. Ik heb alsnog wel iets speciaals voor mezelf in een glas ingeschonken. Het is toch even wat anders dan water en de thee zeg maar die je normaal gesproken drinkt. Dus dat had toch een soort van afwisseling. Want als je alleen maar water en thee drinkt, ben je op een gegeven moment ook wel een beetje klaar mee. Dus toen ben ik er op vakantie over achtergekomen van, hey, ik mis de alcohol dus niet. Voor mij staat dat wijntje, stond het wijntje heel erg centraal voor gewoon dat feestelijke tintje ergens aan willen geven. Dus als je weet zeg maar wat je intentie was en wat je er uiteindelijk mee wil, dan kun je dus ook bewust het ook weer makkelijker laten. Dus ik weet nu ook van, hey, ik kan dit prima. Ik mis de alcohol niet. Ik mis dat gevoel niet. Sterker nog, eigenlijk sowieso vond ik de afgelopen jaren, als ik dan net wel eentje te veel had gedronken, vond ik echt een rot gevoel. Dus ik had sowieso dat overdrinken niet meer zoals ik in mijn eind tienerjaren had. En ik merkte gewoon, hey, ik slaap nog beter dan ik al deed. Ik word elke dag uitgerust wakker. Ik ben mijn hele bioritme bijvoorbeeld. Hè, je bioritme bestaat uit de cortisolpiek zou in de ochtend zeg maar rond een uurtje of zes mogen komen, zodat we ook wakker worden daarvan. En de melatoninepiek mag een beetje richting de avond zijn, dat is het slaaphormoon. Zodat je rustig de nacht ingaat. En bij mij herstelde het bioritme heel fijn. Dus elke ochtend ben ik rond een uur of zes, ben ik gewoon vanuit mezelf wakker en ben ik ook echt wakker. En in de tijd dat ik elk weekend of soms dus elke dag in een vakantie alcohol dronk, echt een kater kan ik het niet noemen. Niet een kater in de zin van hoofdpijn, overgeven en dat soort vergiftigingssignalen. Maar ik merkte wel altijd als ik een wijntje had gehad, dan was ik toch niet helemaal lekker. En ik kon toch wat moeilijker wakker worden. En ik was gewoon niet helemaal lekker energiek. En ik merkte het altijd de dag daarna mijn darmen. Dan was mijn buik weer opgeblazen. Of dan had ik diarree. Of niet eens echt diarree. Maar dan merkte je toch aan je ontlasting dat je lever echt wel zijn best moet doen om de boel zeg maar weer weg te werken. En wat bij mij altijd zo was, als ik drank op had of had gehad, dan had ik natuurlijk weer eerder zin in een vette hap. Wat ook weer niet ten goede komt voor je herstel, et cetera. Dus al met al zeg maar, ben ik echt wel erachter gekomen dat de intentie van het drinken van mij, dus het feestelijk was. En dat kan ik prima doen met een alcoholvrij cocktail, met een lekker mousserend alcoholvrij wijntje. Een lekkere tonic vind ik ook prima. Doe ik er een muntblaadje in, maak ik er zelf wat lekkers van. Dat was voor mij een belangrijk inzicht. Hey, ik kan dus ook gewoon best wel makkelijk zonder. En daarbij merk ik dus gewoon echt al best wel snel, na een paar weken merk ik dat mijn energielevel veel beter is, veel stabieler is, mijn bioritme is hersteld. En als jouw bioritme hersteld is, is een heel mooi signaal ook. Ja, een beetje een soort van beloning die het lichaam aan jou geeft. Van, oh, dankjewel. Je zorgt goed voor me. Dus het hele ritme komt ook weer in balans. Dus de homeostase noemen ze dat. Hè? Dus dat alle systemen in balans komen, waardoor het ook minder hard hoeft te werken, waardoor alles lekker stroomt. Dan stroomt ook de rest weer van je leven. Want dat komt er ook nog bij. Ja, hoe gezonder jij bent zeg maar in je lichaam, hoe makkelijker het leven ook is. Dus hoe makkelijker het is om je minder van mensen aan te trekken. Hoe makkelijker het is om je eigen keuzes te maken. Hoe makkelijker het is om gewoon lekker je eigen pad te bewandelen zonder je af te laten leiden van andermans meningen. Dus hoe dichter je bij jezelf leeft, hoe beter je voor jezelf zorgt, hoe heerlijker ook gewoon het leven wordt. Dus ik ben echt oprecht nog steeds heel blij dat ik het gedaan heb. Ik heb ook, nou nu is het dan 100 dagen. Ik heb ook niet zoiets van, ik ga het binnenkort weer doen. Dat zei ik tegen Maarten ook nog. Ergens komt er bij mij dan ook een competitieve aard naar boven. Dat ik denk, ja nu vind ik het zonde om te gaan drinken, om dit te doorbreken. Maar kanttekening, het is natuurlijk helemaal geen probleem als je gewoon eens alleen met een speciale gelegenheid of één keer in de maand eens een keer een drankje doet. Het gaat er meer om die structurele toevoer aan alcohol. Dus elke week, elke dag. En helemaal als je al niet lekker in je vel zit. Als je al in een chronische stressstand staat. Of als er wat anders in je leven aan de hand is wat maakt dat je lichaam van slag is. Of dat nou door ziekte, klachten, et cetera is. Is het gewoon niet handig om er alcohol bij te gooien. Want je lichaam krijgt gewoon de kans niet om te herstellen. En ja, stoppen met alcohol is natuurlijk wel eentje. Hoe minder shit je aan je lichaam stopt, hoe makkelijker het herstel voor je lichaam wordt. En wat ik zeg, dus daarom is het voor mij ook gewoon niet meer waard. En helemaal niet nu ik erachter ben gekomen dat mijn intentie van drinken puur iets feestelijks was. Maar niet voor het bevorderen van een sfeer of om me vrijer te voelen of om het gezelliger te hebben of om mijn emoties weg te drinken. Dus dat was mijn ding. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die alcohol wel inzetten met de intentie van, oh, dan kan ik even ontspannen of oh, dan slaap ik beter in of... ja, maar ik kan het anders niet gezellig hebben. Ja, maar dat hoort erbij, want anders vinden ze daar wat van. Of er zijn ook heel veel mensen die echt hun emoties wegdrinken. Dus als ze zich rot voelen, dat ze denken, nou, doe mij maar een biertje of doe maar een wijntje. Heel vaak zie je dat ook in vriendengroepen gebeuren. Dat als iemand niet lekker in zijn vel zit, dan wordt de fles bij wijze van nog net niet voor hun neus gezet. Het is allemaal normaal geworden dat als je bij je vrienden bent, dat er een drankje bij hoort. Of dat je niet goed in je vel zit. Oh, hier heb je een borrel, dan gaat het vast beter met je. Maar het is dus aan ons, helemaal als je deze podcast ook luistert, om bewust te worden, waarom ga ik hierin mee? Waarom doe ik dit? Of waarom laat ik me dit gebeuren? Want als je leven je lief is, is het natuurlijk eigenlijk iets heel geks dat je doet. Maar ik snap natuurlijk heel goed waarom je het doet. Maar het is wel even een mooie vraag voor jezelf van, hey, waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom stop ik iets in mijn lichaam wat er gewoon niet in thuis hoort? En sterker nog, wat me eigenlijk ook in de situatie houdt waar ik nu in zit met mijn emoties, met mijn patronen, met ja, de keuze die je misschien nog niet maakt of het met het in lijn leven met jezelf. Alcohol is daar gewoon een stoorzender in. Want ook als je het hebt over jezelf kunnen voelen en jezelf kunnen zijn en dicht bij jezelf te zijn, is alcohol echt een verdoven, zeg maar. Het is gewoon een middeltje, ja, wat ervoor zorgt dat je eigenlijk meer van jezelf afgaat dan dat je naar jezelf toekomt. Dus het is ook eigenlijk een niet-verbindingmaker, zeg maar. Ik heb even geen ander woord. Dus daarom is hij ook nog wel eens interessant om er op die manier naar te kijken. Van, hey, als je dichter bij jezelf wil komen en blijven en jezelf beter wil leren voelen. Dan is alcohol drinken gewoon eentje die dat stagneert. Dus voor jou is het ook gewoon heel interessant om gewoon eens te onderzoeken. Hey, wat is de reden waarom ik drink? Is het een gewoonte? Is het omdat je denkt dat je anders niet gezellig kan zijn? Is het omdat je denkt dat je het anders niet aan kan? Is het omdat je anders niet kan ontspannen? Er zijn echt zoveel meer gezonde manieren om dat wel te leren. Alleen alcohol kan een quick fix zijn. Maar je weet ook dat de duurzaamheid er niet in zit. Sterker nog, het levert je alleen maar meer ellende op. Maar er zijn ook manieren om tot jezelf te komen en ja, om beter met je emoties om te kunnen gaan. Om te zijn met wat er echt is en dan op een natuurlijke manier die ja, eigenlijk veel meer bijdraagt aan je gezondheid. Niet alleen voor nu, maar het is ook een investering voor je toekomst. Ik zei laatst ook tegen de kinderen, want die worden soms wel eens gek van mij en dat snap ik ook heel goed. Dus het is voor mij een uitnodiging om daar ook minder iets over te zeggen of hun daarin mee te nemen. Want ze zitten er natuurlijk niet altijd op te wachten. Dat snap ik heel goed. Maar toen vroegen ze ook wel, maar waarom ben je daar dan zo mee bezig? Nou, ik zeg, weet je, anderen sparen voor hun pensioen. En dat doe ik ook. Maar ik ben, mijn prio ligt meer, mijn gezondheidspensioen, zeg maar. Want de investering die ik nu doe in mezelf, dat betaalt zich ook later uit. En dat is niet alleen voor nu, dat ik nu lekker in mijn vel zit. Maar ik weet ook nu gewoon met de kennis en ervaring die ik op heb gedaan. Ik investeer ook in later. Ik wil het leven zo lang mogelijk op een gezonde manier beleven. En ik wist gewoon en ik weet gewoon, als ik dat jaren geleden niet had aangepakt, dan had ik gewoon, ja, toen betaalde ik de prijs er al voor. Maar als ik het niet had doorgezet, zeg maar, en ik was weer in oude patronen et cetera gevallen, en mijn hele leefstijl was nog zo ruk geweest als jaren geleden. Ja, dan je betaalt gewoon op een gegeven moment de prijs. Jouw lichaam gaat het op een gegeven moment niet meer oké vinden. En die gaat gewoon met chronische aandoeningen smijten. Ja, en als je daar dan eenmaal in zit, dan is het dat je kan dingen wel herstellen. Maar ja, het is natuurlijk veel mooier om dingen al te voorkomen. En om jezelf wel iets te geven wat ervoor zorgt waar je later ook gewoon enorm profijt van hebt. En niet alleen voor mezelf, maar ik zei ook wel tegen de kinderen, ik doe het ook voor jullie. Ik hoop ook gewoon zo lang mogelijk op deze aardbodem rond te lopen op een gezonde, fitte manier, zodat ik er ook voor jullie kan zijn. Dus het is niet alleen een investering in mezelf en in een zo lang gelukkig en gezond leven. Maar ik doe het ook voor Maarten en ik doe het ook voor de kinderen en ik doe het ook voor de mensen om me heen. Ja, weet je, uiteindelijk moeten zij er ook mee dealen als ik wel een hele slechte leefstijlkeuze had gehad. Moeten zij daar ook de prijs voor betalen, zeg maar, dat ik of niet oud word, of al heel snel ziek word, of met klachten kom rond te lopen, waardoor zij zich zorgen om mij moeten maken. Dus die bewustwording neem ik ook altijd mee in de keuzes die ik maak voor mezelf. Het is niet alleen voor nu, het is ook voor later, terwijl ik ergens nooit altijd heel erg met de toekomst bezig ben, heel erg in het nu. Maar als het gaat om mijn gezondheid, ben ik wel ook wel bezig met van, ja, de investering die ik nu doe, die betaalt zich niet alleen nu uit, maar ook later. En ik denk heel veel mensen, die denken niet zo op de lange termijn. Maar ik ken ook heel veel mensen die nu met terugwerkende kracht zeggen, ja, weet je, als ik dat had geweten wat jij me nu vertelt, had ik dat veel eerder aangepakt en had ik nu niet diabetes gehad. Of had ik nu niet uitvalsverschijnselen gehad. Of had ik nu niet, weet ik veel, wat voor chronische aandoening gehad. Zeg maar, er zijn natuurlijk een heleboel. Uiteindelijk zijn chronische aandoeningen veelal, niet allemaal, maar de meeste zijn echt leefstijl gerelateerd. Het zijn natuurlijk van die welvaartsziekten, noemen ze dat ook wel. Vroeger, als je weer terug naar de oertijd gaat, hadden mensen geen last van overgangsklachten. Hadden vrouwen niet zo heel veel last van hun menstruatie. Bestonden er geen aandoeningen zoals suikerziekte, te hoog cholesterol en met alle hart- en vaatziekten die daarbij horen. Die bestonden niet, simpelweg omdat het leven veel relaxter was. Er waren minder prikkels. Je had met veel minder stress te maken. Alleen maar acute stress, maar geen chronische stress. Je had daar niet te maken met onbewerkte voeding en alle toxines en pesticiden die we nu dagelijks in ons lichaam krijgen. Dus er waren veel minder stoorzenders, waardoor de mens zijnde als natuurwezen veel meer in lijn leefde met waar het ook voor bedoeld was. En dat is gewoon, ja, in de tijd van nu, hoe mooi het ook is dat er heel veel ontwikkelingen zijn doorgevoerd. Maar het is aan ons als mens zijnde wel een enorme uitdaging om daar je eigen weg in te vinden op een manier die ook haalbaar is. Dus het is ook wat ik hierin wil meegeven, stapje voor stapje. Weet je, dit dat ik nu ben gestopt met alcohol had ik een jaar geleden ook niet verwacht. Dat ik in januari mijn Mirena-spiraal eruit heb laten halen, had ik daarvoor ook niet verwacht. Persoonlijke groei gaat echt wel stapje voor stapje. Je hoeft niet alles in één keer goed te doen. Ik doe ook niet alles perfect. En dat hoeft ook niet. Dus dat is ergens ook altijd wel de reden geweest waarom ik wel altijd nog dronk. Omdat ik dacht, ja, weet je, ik doe zoveel wel goed. Dat ene wijntje of die paar keer in de week dat ik drink, moet niet uitmaken. Maar met de kennis die ik nu op heb gedaan, denk ik, ja, dat maakt wel uit. Want het is gewoon te vaak een stoorzender. Doe het dan bij wijze van één keer in de maand. Maar elke week is gewoon, ja, eigenlijk gewoon wel een paar keer te veel, zeg maar. Omdat je lichaam heeft ook 100 dagen de tijd nodig om alle cellen weer te laten herstellen. Nou ja, je kan je dus ook voorstellen, als jij in die 100 dagen tijd wel elke week alcohol in je mik gooit, ja, dan wordt dat systeem van herstel wordt elke keer weer platgelegd en moet het weer opnieuw beginnen en moet het weer opnieuw beginnen. En als je jezelf dus op deze manieren toch iets meer rust in je systeem geeft, heeft je lichaam ook de kans om die cellen te gaan herstellen. Nou, rijmt ook nog. Ik ben er zomaar een half uur over aan het praten, merk ik. Ik ga hem nu ook afronden. Kijk voor jezelf gewoon weer wat voor inzicht je eruit haalt. Ik ga niet zeggen, dat ken je ook van mij, je moet nu stoppen met drinken. Het enige wat ik met deze podcastaflevering en net als met de anderen wil doen, is dat je gewoon even bewust wordt van waarom doe ik wat ik doe. En hoe voelt het eigenlijk voor mij? Word ik hierin getriggerd? Vind ik het fijn om het ook eens te proberen om gewoon eens te stoppen? Ja, leg dan ook de lat niet te hoog. Ga gewoon eens kijken, al doe je het eens een keer 3 weken niet. Dat je gewoon eens ervaart van, hey, interessant, wat gebeurt er met mij als ik het even niet doe? Wat levert het me op? Fysiek gezien moet je echt wel langer dan een maand, ja, tot 6 weken stoppen om echt een beetje wat fysiek te voelen. Maar ga gewoon ook eens kijken qua gewoontes en qua gedachten en overtuigingen wat er op je pad komt als je dus even iets niet doet. Wat opent zich er dan, waardoor je toch bewuster gaat kijken naar jezelf en het leven. Dank je wel dat je zo lang naar me hebt geluisterd. Heb je er vragen over of heb je zoiets van, oh, deze podcast moeten echt meer mensen horen? Deel hem dan vooral in jouw stories bijvoorbeeld van Instagram. Je mag me ook een ranking geven. Als je gewoon op Spotify bovenin bij de podcast kijkt, kun je ook met sterretjes een beoordeling geven. Dat helpt mij ook enorm om de podcast toch meer, zeg maar, boven in het systeem te krijgen. Dus als je dat wil doen, heel erg dank je wel. Nou ja, voor de rest, kijk gewoon lekker wat je eruit haalt. En als je contact met mij op wil nemen, kan dat door middel van Instagram. En dat is gewoon @oneself.nl. En als je een mailtje wil sturen, mag ook. Is ook altijd welkom. Is beyou@oneself.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.